Het tekstwoord voor deze avond, waarbij wij nog een ogenblik wensen stil te staan, vindt u in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 4, het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Petrus 4, en daarvan het 17e en het 18e vers. 1 Petrus 4, vers 17 en 18, daar spreekt het woord des Heren al dus, want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis God. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Tot zover. De apostel Petrus heeft zijn brief geschreven aan de verstrooiden. Aan alle die om welke oorzaak dan ook, ook om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus, hebben gedwaald over deze wereld. Hij heeft ze ook liefderijk en broederlijk door de Heilige Geest geïnspireerd zijnde vermaand. En hij heeft vele malen gesproken van de hoop die niet beschaamt, de hoop op het nabije einde, wanneer Christus komen zou op de wolken des hemels. En in het licht van dat nabije einde heeft hij des te meer, zolang hij in de tabernakel was, dat is in het lichaam, des te meer achtte hij het noodzakelijk om hen te vermanen. En niet zonder reden. Want de kerk van Christus hier op aarde is het doelwit van de duivel, van de wereld, van de zonde. En van zichzelf. En als het niet zo was dat de kerk van God hier op aarde tevens het doelwit Gods was, die sterker is dan de duivel, de wereld en de zonde, voorzeker. Niet één zou in Sion aankomen, maar alle zouden vergaan door zichzelf. En door het oordeel Gods. Doordat die zonde, die wereld, die duivel, wij zelf, zulke verdorven natuur hebben. En dat die fontein van kwaad door God niet is weggenomen geheellijk in het leven van Gods kinderen op aarde. Daarom is er altijd zo nodig de vermaning en de raadgeving uit Gods heilig woord. Want de Heilige Geest wil zulks gebruiken om zondaren terug te brengen. En om ze te verbinden aan hem die gekomen is om de werken des duivels, de zonde, te verbreken. En daarom heeft hij ook in dit hoofdstuk, heeft hij hen vermaand dat ze zouden lijden en leven niet als de heidenen. Niet als doodslagers. Niet in hun voorgaande wandel. Die was gruwelijk. Op alle terreinen. Onder het heidendom. Maar dat ze daar ze toch afgelegd hebben in Christus Jezus, de oude mens en zijn werken. Niet meer dat pak zouden aantrekken. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Dat wil nu echter niet zeggen dat Gods kinderen geen zonde hebben. In die zin geen zondaar zouden zijn. Maar wel dat de hoofdader is afgesneden. En dat er een aansluiting is teweeg gebracht met de wijnstok Christi. En hierin is mijn Vader verheerlijkt en wordt zijn Vader verheerlijkt, zegt hij, dat gij veel vrucht draagt. En die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. Kort het verband, meer zeggen we er niet van. Maar nu gaat hij in vers 17 zeggen dat het de tijd is, toen, nu, dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En het huis Gods, dat is zijn kerk. Het is zijn gemeente. Die gedachte is niet vreemd. Ook als je in het Oude Testament leest, kom je dat dikwijls tegen. Als je denkt aan die profetieën bij Ezechiël, dan lees je dat die verderfengelen die moesten beginnen bij de oude mannen die voor het huis God zaten. Dood, oude en jonge. Mannen en vrouwen. Alleen degene aan wie een teken getekend was, die moesten gespaard blijven. Maar verder ging alles eraan. Vandaar dat ik wel begrijpen kan dat mijn grootvader in een preek over deze woorden, die ik trouwens niet zelf gehoord heb, dat hij zei, dat betekent, het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. Dat de Heere alle huichelaars en hagerenen eruit zal stoten. Zodat ze geen plaats meer zullen hebben in het huis van God. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Toch wilde ik graag nog een iets andere klemtoon leggen dan uitsluitend voor wat betreft huichelaars en hagerenen die door het oordeel Gods uit zijn gemeente zullen worden verdaan. Waar ze in wezen dan ook eigenlijk niet bij hebben gehoord. Te meer omdat Petrus toch duidelijk zegt, en indien het eerst bij ons of van ons begint, en ik geloof stellig dat Petrus daar nou niet mee bedoelt, de huichelaars in het algemeen of de kerk in het algemeen. Maar dat hij bedoelt die mensen aan wie hij schreef. Die vreemdelingen die nochtans uitverkoren waren door God. Die zijn huis zijn lichaam, zijn tempel, waar hij in woont en werkt met zijn genade, geest en majesteit. Het is de tijd dat het oordeel begint, of begint mag ook, van het huis Gods. En indien het eerst van ons of bij ons begint. Van ons klinkt een beetje, maar eigenaardig, maar als ik het eens heel, het is een beetje erg... erg plat gezegd misschien. Maar als ik het nou zo zou weergeven, indien wij eerst worden aangepakt. Wat zal dan het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dus het gaat over diegenen die het evangelie gehoorzaam waren geworden. Uit genade, door het geloof. Die door de geest waren bearbeid om als goddelozen te geloven in die enige naam die onder de hemel gegeven is. Maar ik kan me wel indenken dat u zich afvraagt, ja hoor eens, maar dat is toch niet zo eenvoudig. We hebben toch menigmaal in ons leven gehoord en gezongen, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Hoe moet dat dan? Ziet de Heere de zonde dan wel aan van zijn huis, van zijn uitverkoren kerk en gemeente? Ik dacht van wel. Hoef je niet van te schrikken. En anderzijds ook weer wel. Ik zou zeggen, die worden het eerst aangepakt. Je hebt de voorbeelden in het woord. Wat denk je van David? Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Het is een lieve man, David, een kind des Heren. Een man naar Gods hart. Maar er kwam een oordeel. Het was geen oordeel der verdoeming. Dat niet. Dat was al een oordeel. Manasse, die hem een godvrezende vader gehad, die heeft hem ongetwijfeld onderwezen. Als kind. In de voorzijde leer. Hij heeft ook de tempel vast betreden en aanschouwd Gods schone dienst. Maar toen zijn vader uit de tijd was en de raadgever en alles wat er daarbij kwam, is allemaal fout afgelopen. Er is geen koning die zoveel kwaad deed, zoveel bloed vergoot. Volgens de ongewijde historie heeft hij ook Jesaja in twee stukken laten zagen toen hij zich verborg in een holle boom. Maar dat is niet best bekomen. Hij is met koperen ketenen geboeid. En de koning van Babel heeft hem benauwd en met gloeiende tangen hem geknepen, vlees uit zijn vlees. Wat is het waar, die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Misschien weet je er bevindelijk ook iets van wat dat betekent. Dat je zegt, ja, dat weet ik. Dat die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. Het hoeft nog geen eens met een uitwendig oordeel te gaan, dat opeens je dak boven je hoofd instort. Maar de Heer hebt duizend wegen en middelen om ons onder druk te zetten. Om ons te benauwen. Duizend middelen. Moet je goed opletten dat we het proberen uit elkaar te houden, mensen. In die druk. In datgene waar wij van zeggen, het is de kastijdende hand Gods. Maar wat door de schrift ook genoemd wordt, een ogenblik in zijn toorn.
wat Mozes in Psalm 90 toch wel heel scherp uitdrukt. Wij vergaan door uw verbolgenheid. Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij doet ons smelten door middel onze ongerechtigheden. Dat is wat. Je kunt wel eens zeggen, ja hoor, die man leefde nog in de oude bedeling, die had er nog zo geen kijk op. De schuld uw volks hebt gij ter verdoeming. Gij verdoemt ze niet meer, die straf, die is gedragen. Die is uit het boek weggedaan. Maar de Heere gaat er niet overheen. Nee, de Heere stelt het voor ogen. Hij straft ons. Niet met het oordeel der eeuwige vervloeking. Niet naar onze zonde. Maar hij straft wel. Psalm 89. Oh, als je dat ook in het woord leest. Wat een mens allemaal. En de Heere die keert het voor zijn huis. Zijn kerk. Alles nog ten goede. Dat ze onder die straffende of toornende hand Gods nog meer terecht mogen komen bij die borg en middelaar. Nog meer mogen leren walgen aan zichzelf. Dat wel. Maar het woord is er vol van wat een ellende dat er over de mens komt. Wie die ook is. En dan zie je, heidenen, die kunnen van alles doen. Ja, er waren ook wel oordelen, maar verhoudingsgewijs zou je zeggen, is er op Israël harder geslagen dan op de Filistijnen en de Edomieten en de Gergazieten en noem ze maar op. Maar het was altijd, elke keer weer was het zo, dat ze Gods toren opriepen en dat hij zijn verbolgenheid openbaarde. Zo bedrieglijk, zo huichelachtig tegenover God, naar wiens naam ze waren genoemd. Nu is het de tijd, want het is de tijd van het heden, het is de dag der zaligheid. Dat het oordeel begonnen is en begint aan het huis Gods. In het huis Gods. Dat de Heer zijn ongenoegen doet gevoelen. Juist aan diegenen die hem ter harte gaan. En in de ervaring van dat ongenoegen is als het ware een ritseling. Een element van die ontzaglijke toren die ongeblust zal neerdalen op het hoofd der goddelozen. Indien het oordeel begint. Wordt niet volleindigd. Omdat voor dat huis Gods het oordeel werd volleindigd in Christus Jezus. Maar God verdoemt alle zonden. En hij is begonnen. In de dadelijkheid, toen en nu. Om de zonde te verwijzen. En de zondaar te straffen. Omdat hij rein van ogen is. Bij de kerk
bij het huis van God, blijft het oordeel met eerbied gesproken steken. Het begint.
God begint de zonde juist zijn kinderen kwalijk te nemen. Hij neemt het niet. Hij heeft dwaaselijk gehandeld, zegt de profeet. Tegen David, tegen Hizkia, en noem maar op. De profeet, een dienstknecht van God. De man liet zich misleiden. Van een jonge man. Hij zal best nog heel wat verwacht hebben als hij zo jong al profeet bent. Staat nou niet direct bij dat de man zo verlangde naar de dood. Hij had best nog meer willen doen voor de Heere. Vooral wat hij daar meegemaakt had in Bethel. De koning die aanwees, die zijn arm bleef staan. Toen hij tegen het altaar ging profeteren dat er beenderen op verbrand zouden worden. Mensenbeenderen als straf voor een afgoderij. Iedereen had het erover. Wat is die, ja, want het menselijke moet je maar denken, dat zit overal door. Het menselijke is er altijd bij. Wat is die man opgeruimd naar huis gegaan? Dat was nog eens een bevestiging van zijn goddelijke roeping en zending. Als je zo even af willen maken of in de gevangenis en het staat opeens stil, die arm. Eerlijk waar, dat was voor die man echt een aangename zaak, dat kun je je denken. En dan laat hij zijn eigen door een ander kind desseren, een oud kind desseren, die een beetje jaloers ook is overal. Oordeel begint bij het huis Gods. Ja, mijn man, je weet toch wat de Heere gezegd hebt? Niet eten, ben nergens in huis gaan, regelrecht door terug. Dat moet als het ware de verkondiging zijn. Dat heb je toch ook gezegd? Dat heb je gezegd in je preek, hoe het was. Wat de Heer tegen je gezegd had. Je moet zo gauw mogelijk weer thuis zien te komen. Geen gemeenschap. Het woord zal het doen dat daar ligt bij dat rokende altaar. Dat woord zal zichzelf vervullen. Ja, als je in zo'n opgewekte stemming bent en ze vertellen je dan nog erbij dat er een engel geweest is die heeft gezegd dat het wel mag. Ja, je kunt 100 verzachtende omstandigheden voor die man opnoemen. Eerlijk waar. Want ik heb wel eens gedacht, ja, ik had het vast ook gedaan als er iemand bij je komt die zegt, ja, maar het is van zere wegen goed gevonden. Oordeel begint bij het huis Gods. Hij heeft lekker gegeten en dan gaat tenslotte weer weg. Op zijn ezel. Maar de Heer heeft al een leeuw neergezet. Met ene klap wordt hij doodgeslagen. Hij ligt dood naast de ezel. De ezel staat erbij. Betekent niet dat die man rampzalig was. Maar dat de Heer het gewoon niet nam. Het begint. Verder komt het niet met de kerk. Met Gods huis. Omdat hij het einde gedragen heeft. Begint God hier reinigend, zuiverend, oordelend en veroordelend. Maar dan op grond van Christus werk begint hij de zonde te oordelen en te veroordelen. Maar in wezen is alles één toorn. Alleen God maakt onderscheid. God maakt om Christus wil onderscheid met zijn kerk. Het begint. Ja, ze hebben het wel eens benauwd gehad misschien. Ze hebben wel eens gezeten met uitgestoken ogen tussen de molenstenen, malende. Ja, en dan te moeten zeggen, dat is allemaal je eigen werk, man. Ik weet wel, er gebeurt niks buiten Gods raad, maar dat is ook Gods raad. Ja, ja, het geheim verraden, zit je nou.
Nou, zo zou u nog veel dingen kunnen noemen. Uit het eeuwig blijvende getuigenissen. Maar het bleef bij het begin. Omdat God niet verder ging, omdat Christus de toren volkomen gedragen heeft, is het maar een glimpje wat de kerk ervan ervaart. Iets. Gods ongenoemd, maar toch wel zo sterk dat als het de Heere niet aanstaat, let er goed op hoor. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat. We moeten geen profeten spelen in die zin, van dat zal wel daarom en dat zal wel daarom zijn. Ik spreek nu een ogenblik niet zodanig, maar als het ware uit de verborgen raad Gods. Maar dat weet ik ook niet, maar ik noem het maar als voorbeeld. Maar als het God niet aanstaat, met eerbied gesproken, nou, gewoon dan weet de Heer en de mens om te keren en nog eens om te keren. En als de ene klap niet helpt, dan komt de andere klap. En als die nog niet helpt, dan kan de Heer je keel dichtknijpen, dat hij stikt. Dat de Heer zegt, dan maar naar het graf. Maar zo gaat het niet. Ja, dat klinkt raar. Want hij is geen ledig. Moet je de brieven van Petrus maar eens lezen op je gemak. En de grote ernst, het oordeel begint. Dat heb je niet altijd door hoor. Luther dacht wel eens, nou is het afgelopen. Nou ben ik verdoemd. Nou word ik verdoemd. Dat hebben mensen niet altijd door. Hij kan wel eens zodanig zich bevinden in die druk. Van dat ogenblik van zijn toren dat hij denkt, afgelopen. Maar het blijft bij het begin. En als het nou eerst van ons begint. Je zou zeggen dat de Heer in het generaal de zaken nog op zijn plaats laat staan. Ja, het algemeen, dat valt nog een beetje op zijn plaats staan. Maar wat zal het dan zijn? Wat zal dan het einde zijn van diegenen die dat evangelie van God ongehoorzaam zijn? Het evangelie der verzoening en der voldoening. Het evangelie van de wijnstok en de rank en van de goede herder. Het evangelie van reiniging en heiliging. Het evangelie van Gods vrije genade en ontferming in Christus. Wat zal daar dan het einde van zijn? Als hier op aarde misschien bij ogenblikken door een mens die door God gekend en geliefd is, gedacht wordt. Het einde. Zal ik nooit meer zijn aangezicht zien lichten. Maar het was het einde niet. Want Christus is het einde geworden voor zulke in de dood. Maar dat kun je wel eens denken misschien. Denk jong. Maar wat zal het dan zijn, wil de apostel zeggen. Als die toren, die afkeer van God. Die verbolgenheid. Waarin hij nu in zonderheid zijn kerk aanpakt. Maar In de beginnen. Want als de dood komt, is het af. Hij wekte niet zijn ganse toren tot wraak. Niet helemaal. Ze zijn vlees. bedriegelijke bogen.
Hij wendde zijn gramschap dikwijls af. Hoewel ze telkens afgeweken en door de zonde uitgeteerd. Doch dan was God met ze begaan. Ook al dachten ze verslonden te worden. God torent, want hij is eraan te begonnen om de zonde te verdelgen. Wat dacht je? Dat betekent de zonde van de wereld. Die wordt ook verdelgd. En de zondaar erbij. Maar hij is ook gekomen om de zonde te verdelgen. Hij heeft het oordeel uitgesproken over alle vlees. Als het nou eerst bij ons begint. Bij jou, Petrus, bij u, ja. En bij Paulus, bij allemaal. En bij de gemeente, ja. Ja, net zoals ik zei, hoor, denk nou niet direct dat vannacht je dak instort. Dat kan wel, maar ik bedoel, je moet je niet gelijk zo uitwenden. Maar die druk van Gods wegen. Die onvergenoegdheid Gods. Die je wel weg kunt praten met God is liefde. En de Heere ziet geen zonde meer in Jacob. Net alsof Jacob maar kan doen. Begrijp je? Zo op die manier. Maar zo is het niet. God begint te oordelen. Maar wat zal het dan zijn voor degene die het evangelie ongehoorzaam is? Die het bloed des testaments onrein acht als God blijft oordelen. En dat oordeel tot de volle ontwikkeling komt. Dat is niet uit te spreken. Dat ligt er ook in uitgedrukt. Wat zal het einde zijn? Wie kan dat zeggen? Want wie kent de sterkte van Gods toren en zijn verbolgenheid nadat hij te vrezen is? Wie weet dat? Niemand. Onder de mensenkinderen. Zo erg is dat. Evangelie van God staat er. Dat is de ernst. Het is geen evangelie van Thomas. Het is het evangelie van God. Dat God zelf is beginnen te openbaren. Hier zie je mensen. Je kunt het keren of draaien. Wij liggen onder het oordeel. In Adam ons aller bondshoofd. Maar dat God een dubbel oordeel als het ware zal uitvoeren tegen alle verachters van zijn heilige evangelie. Een mens praat wel eens veel te veel en te graag over het oordeel in Adam. Omdat hij er niet bij bepaald wil worden, bij het oordeel van de God des evangelies. Dat zit hem niet goed. Als hij nou over Adam praat, dat is een tijd geleden en daar is iedereen het wel mee eens, dat we allemaal in Adam gevallen zijn. Maar misschien heb je zelf wel eens gedacht, en de val is verschrikkelijk. Maar misschien heb je wel eens gedacht, ja. Ja, het is verschrikkelijk. Maar wat ik daarna gepresteerd heb, dat is ook verschrikkelijk. Dat is ook verschrikkelijk. Maar Israël was zijn stem niet gehoorzaam. Zij hebben een gerechtigheid zoeken op te richten door de werken. En het resultaat dat was niet anders dan zonde, ongerechtigheid, hoererij, afgoderij. In plaats van de gerechtigheid des geloofs. De verbinding met de levende offerande Christi.
Zij stootte zich aan de steen des aanstoots. Wat zal het einde zijn? Ik geloof, ja, ik geloof, de Heer Jezus heeft gezegd dat het beter was. Dat de molensteen om onze hals gedaan hebben als het de kleine ergeren. Wat denk je als we God ergeren? Zijn evangelie. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Dat betekent die niet doodvalt over mij. Die is zalig. Want de mens valt dood over de Heer Jezus. Ik hoop dat niemand onze in dit oordeel verzinken. En dat is onuitsprekelijk erg. Het evangelie van God ongehoorzaam. Verworpen het bloed van het eeuwige testament. Ja, en dan gaat hij verder door een paar woordjes van zeggen. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Wat betekent dat? Nauwelijks. Ternauwernood. Wie is die rechtvaardige? Dat is hij. Dat is het huis Gods. Dat is degene die gelooft in de Heer Jezus Christus tot zaligheid. Maar die wordt toch niet nauwelijks zalig? Die wordt toch makkelijk zalig? Alles is er toch aan gedaan en voorgedaan. Een volkomen offerand is gebracht door de borg en middelaar. Nee, dat valt wel mee, dacht ik. Nauwelijks zalig wordt. Het is natuurlijk wel mooi. Zo heb ik het vaak ook gezegd. Dat er niks van ons bij kan. Een nauwe weg. Eng is de poort. Die tot het leven leidt. Weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dat is waar. Volkomen waar. Maar ik wil er toch nog iets bij zeggen. Weet je waarom? Ik heb ook al ontdekt dat we zulke slechte monsters zijn. Dat we dat rustig uitspreken. Ja, er kan niks van ons bij. Die poort van Christus, die Christus, er kan niks, geen nagelschrapseltje bij. En dat we doen om ons geweten te sussen. Ja, u zegt dat is ver gezocht. Ja, ik zou het ook niet weten, maar toch weet ik het, dat het zo is. Ik weet dat het zo is. Zo geraffineerd is nou mens. Of het nou een kind is of niet, laten we maar even op een kind houden. Rechtvaardig. Zo probeert de duivel hem in zijn tang te krijgen. En dan kan die, en daar heeft hij ergens gelijk in natuurlijk, een beetje schamper spreken over dat nauwelijks zalig worden van een bepaald slag. Mensen die altijd in het verbroken werkverbond zitten, weet je wel. Van wat er allemaal moet gebeuren. Nou, daar heb ik ook een afkeer van. Dat wil ik niet goed praten. In die zin dat nauwelijks. Nee. Want het blijft eeuwig waar dat er een eeuwige ruimte is in de Heer Jezus Christus. Maar wat zeg je er nou zelf van, jullie? Wat zeg je er nou zelf van? Als je nou tegen jezelf eens zouden zeggen, nou ga nou eens rustig zitten. Laat eens even een ogenblik denken dat we ook werkelijk eens tot bezinning mochten komen. Een ogenblikje maar. Zou dat nou, wat betekent dat nou voor u? Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. En laten we dan eens even vaststellen dat u door genade mag behoren. Bij die rechtvaardigen die geloven in Christus Jezus ter rechtvaardigheid. Wat betekent dat dan voor u? Toch zeker dat het een eeuwig wonder is. Dat u zalig wordt. Toch zeker dat je moet zeggen wat dat aanbelangt ter nauwer nood. Hoezo? Omdat ik al mijn best gedaan heb om in de hel te komen. Omdat de mens zomaar de sprong waagt in die duistere nacht. Sta nou je oog eens opgericht, wat? Dan moet je toch wel zeggen, oh, dat is toch wat. Zo'n deugd niet. He, zo een, dat de Heer zo een, die op weg is naar het verderf. Ja, die wankelt op de rand van het verderf. Je zou zeggen, terwijl die weg glijdt in het verderf, tot God zegt, hier, ik maak je zalig. Ik red je. Dat zeggen de rechtvaardigen. Die geloven. Misschien praat je. Dat het niks te maken met het verbroken verbond der werken. In die zin dat ze mensen elkaar opzitten te jutten. Kijk het is na dit en kijk eens na dat. Nee, als je het goed nakijkt. Heel goed na. Mag kijken. Heel goed. Dan geloof je het werkelijk. Dan zie je het werkelijk. Bij u vandaan. Ter nauwer nood. Jongen. Bij die mensen heb je nog een kans tijd te slotten. Goed bekeerd wordt met enige reserve erbij nog. Je hoeft nooit bang meer te wezen. Je hebt goed geleerd. Maar als je het goed mag bekijken. Ter nauwer nood. We ontkwamen haast des vogelvangers net de boze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los. Je zat er al in. Ja, de strik brak los. We waren al gevangen en wij zijn vrijgeraakt. Geloofd zij dies de Heer die redt van het graf. Ja, nou is dan Gods kant precies op tijd, precies goed, ruim, vast, zeker. Er kan niets, er hoeft niets, er mag niets meer bij. Maar hij staat er toch zeker niet zo van op te kijken dat er staat. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Want we hebben alles, maar dan ook alles. Alles mee om van die leermeester en om van die gerechtigheid en om van die wijnstok ons los te scheuren en in het wilde weg te groeien. Alles voor mee. Nee, geen machientje. Machientjes. Nee. De rechtvaardige wordt zalig. Hij is gekend en geliefd met een eeuwige liefde. Er is voor hem betaald. Maar het gaat dwars door de nood heen. Paulus zegt, ten laatste is hij ook aan mij als aan een ontijdig geborene verschenen. Ter nauwer nood, ja.
met de brieven van de lastgeving op zak om de gemeente Gods te verderven. Ach, misschien zijn er wel kinderen Gods geweest die hebben gedacht, vandaag of morgen, dat is afgelopen. Als God opstaat om zijn ijdel beeld fariseer te verachten. Ternauwernood. God grijpt in snellijk een licht van de hemel. Zie je? In die zin wilde ik u iets van zeggen. Zalig. Hij wordt zalig. Maar je zal zeggen, het is een eeuwig wonder, alleen omdat God het gedaan heeft. En dat het aan zijn kant vast ligt en vast blijft. Want als het aan mij gelegen had, dan had het net niet geweest. Maar nou is het net wel. Omdat God het wilde. Omdat hij het gedaan heeft. Dus het betekent ook wel degelijk dat er niks van ons bij kan. Tuurlijk. Zo heb ik dat woord altijd in de gedachten der ziel overlegd. Maar ik weet ook dat een mens zo vals is. Dat hem ook dat nog aangenaam in de oren kan klinken. Alleen om Christus, er hoeft niks meer bij. En dat hij ondertussen zijn eigen goed zit te praten. Hij wil niet voor de bijl. Hij wil niet voor de bijl. Ik had ver terug een familie, in de tijd van de afscheiding ongeveer. En die man, dat was een kind des heren. Hij heette Gerrit. Geen oudoom van me, waarna mijn vader vernoemd is, maar nog weer verder terug. En die man, die leefde onder het woord Gods en stond bekend ook als een kind des heren. Mensen kwamen veel bij hem. En door welke oorzaak of wat dan ook, dat weet ik nou niet. Maar opeens er gebeurde iets. En die man zijn hele houding veranderde. In het begin dachten ze dat hij een bui had. Maar al gauw bemerkten ze, het was niet zomaar een bevlieging. Hij zat overal mee te spotten. Overal stak hij de draak mee. Geen reuk en geen smaak was eraan. Het was zo dat tenslotte er kwam niemand meer bij hem. En het heeft misschien wel een jaar of nog langer geduurd. Ik geloof dat hij ook niet meer naar een kerk ging. En toen in een ogenblik, toen kwam God. Toen kwam zijn broer bij hem. Toen zag hij hem op de grond kruipen met zijn jas over zijn hoofd en de damp vloog eraf. En hij hoorde hem roepen, voor eeuwig verdoemd. En hij wist niet hoe hij hem helpen moest. Het was voor hem voorbij. En het behaagde God om hem uit die nood te redden. En hem weer te herstellen. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Zie het even, hè? Onze kant nou eens even. En toen zijn broer vroeg, Gerrit, hoe was dat toch? Hij zegt, ik weet het ook niet, broertje, maar ik zat in een vreselijke diepe put. In de duisternis. In de vijandigheid, in de ellendigheid van zijn eigen. En dat braakte hij uit ook. En hij zegt, gewis, ik had er niet meer geweest of ik had er een einde aan gemaakt. Maar als ik soms omhoog keek in die put, dan zag ik heel vaag, zegt hij, een heel klein lichtstreepje. Wat was dat? Dat was het eeuwige welbehagen Gods, zijn verkiezende liefde. Dat hij nou toch die God was, die grote pottenbak. Die alleen, hij zei, anders had ik in de wanhoop verzonken.
Kijk, daar zie je ook iets uit. De indiende rechtvaardig. Het was een godvrezende man, hoor. Het was niet zo, moet je goed begrijpen, dat hij toen opeens openbaar kwam als een huichelaar. Wij maken gauw onze conclusies. Nee, die man raakte het spoor bijster. En die werd door de Satan ook en door zijn eigen boze vlees geregeerd. En wat hij eruit gooide was niet mooi meer. Ook tegen kinderen des Heeren. Maar wat de Heere toch het oordeel begon. Bij het huis Gods. En die werd zalig. Ternauwernood. Maar toch zalig. Maar waar zal dan de zondaar of de goddeloze. Dat wil zeggen de mens die met God helemaal niet rekent. De verachter van God en zijn woord en de heilige sacrament. Waar God geen plaats heeft in zijn leven. En de zondaar die met ter daad ook betoont. Wijk van mij, ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. Waar zal hij dan belanden, zegt Petrus. Hun belanden door alles heen, toch in Sion. Het is hunnerzijds wel ternauwernood, want we hebben er alles tegen gedaan. Maar met het oog op hem was het een vriendelijke herder die riep, kom, alle dingen zijn gereed. Maar nou met het oog op diegene, die goddeloos en die zonde, hoe moet dat dan aflopen? Die in hun ongeloof en boosheid volharden tot het einde toe. Het is net of Petrus zegt, waar moet hij zijn eigen bergen straks? Wij weten ons soms geen eens te bergen, dat je denkt, jongen. Maar dat is nog niks. Daar is nog in die toornopenbaring een vaderlijke leiding ten goede. Maar als nou die goddeloze, buiten Christus, ook doodgaat. Hij gaat ook de poort van de eeuwigheid in. Waar moet die dan blijven? Het is niet om te zeggen. En de rijke man sloeg zijn oog op, zijnde in de pijn. Jezus zegt, en de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Zij kauwden hun tongen, zij knerspen hun tanden. Zij wrongen hun handen. Oh, ik noem het niet zo geel. Waarom niet? Het is zo groot. Mens kan het wel eens noemen zonder eerbied. Zonder ontzag. Kan die woorden zeggen van zaligheid en verdoemenis. Maar ik ga vanzelf altijd al een beetje automatisch een beetje zachter praten. Doemenis. Waar zal die mens verscheiden? Buiten God. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons vanwege de schrik des Heeren. Geliefde, het is de laatste avond. We moeten nodig naar huis. Maar de Heere heilig ook dit woord. Aan uw en mijn leven. Opdat het ons meer en meer doet verstaan. Gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan gode met uw geheel oprechte geest. En ziel en lichaam beide. Amen.